zo bij de psychiatrie.
Ik ga het helemaal niet. Er zijn 14 van dit soort verplaatsingen, dus ik ga ze niet allemaal vertellen.
14?
Ja.
Over hoeveel tijd?
Bijna 2 jaar. Ja.
Oké, okay, dus je hebt 2 jaar gezworven in allerlei settings.
Binnen de GGZ.
Ja.
Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Oh My Mood podcast. De podcast waarin we anders durven kijken en met de kennis van nu. Hoe is het om volledig vast te lopen binnen de Nederlandse jeugdhulp? Noah van Hagen deelt openhartig haar verhaal in deze aflevering. En niet alleen dat, van het vastlopen is ze compleet hersteld en heeft daar een nieuwe beweging van gemaakt met haar steunpunt. Door haar ervaring zet ze nu alles op alles om de jeugdhulp te verbeteren, zodat jongeren die nu vastlopen wel de juiste zorg krijgen. Ja, hallo beste luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Oh My Mood podcast. En ik zit natuurlijk weer met Jim van Os. Welkom.
Hey, Eva, hoi.
Hoe gaat ie?
Goed. Ja.
Nou, heel fijn. En vandaag heb je ook weer een gast uitgenodigd, Noah. Mm. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En laten we gewoon meteen maar beginnen. Ja. Waarom heb je haar uitgenodigd? Waarom is het belangrijk dat zij hier aanwezig is in deze serie waar we het over hebben?
Ja, nou ja, ik ben heel blij dat Noah er is, want ik denk dat het goed is dat eigenlijk iedereen hoort, van beleidsmakers tot kinderen die nu worstelen over eigenlijk hoe kom je nou tot verandering?
Mm-hmm.
Als je constateert dat iets niet goed werkt, bijvoorbeeld jeugdzorg of GGZ, waar komt dan de creativiteit en de energie en de ideeën vandaan om het te veranderen? En dat kan voortkomen uit eigen ervaring en een diep dal waar je in geweest bent en motivatie van dit kan zo niet langer, het moet anders.
Mm-hmm.
En dan heb je soms mensen die zeggen, nou, ik ga het gewoon zelf doen. Nou, dat is Noah.
Nou, Noah, vertel.
Ja.
Nou, kun jij ons eens meenemen in een beetje jouw verhaal en hoe het is gekomen dat jij nu het steunpunt hebt opgericht, de organisatie, die Avalon?
Ja.
Want je hebt eigenlijk een nieuwe kennis en een nieuwe kijk gebracht op wat jij graag aan jeugdhulp wil bieden. Maar neem ons eens even mee naar de achtergrond hiervan.
Ja. Nou, ik ben 24 inmiddels. Mm-hmm. En ik heb dus best een geschiedenis in de jeugdhulp, maar überhaupt denk ik wel. Al best wel jong heb ik erg geworsteld met mezelf, met het leven, met mensen.
Mm-hmm.
En tot een punt dat wel onhoudbaar was eigenlijk. En dat ik in de jeugdhulp terecht kwam. Eerst niet meteen uit huis als het ware, maar wel eigenlijk al van best wel jongs af aan dat er toch wel hulpverlening in ons gezin was.
Mm-hmm.
En,
kan je ons eens concreet meenemen? Want je bent vastgelopen. Kan je ons dat mensen die luisteren een beetje meer een concreter beeld hebben bij?
Nou ja, ik ben eigenlijk altijd
bij jouw weg.
Ja, ik ben altijd best wel gevoelig geweest.
Mm-hmm.
En een beetje verlegen, introvert, maar tegelijkertijd ook wel een soort standvastig. Ja, dat klinkt misschien als een rare combinatie, maar dat, zo zou ik mezelf wel omschrijven. Ook als ik terugkijk naar mijn jeugd, mijn kindertijd, ben ik eigenlijk altijd heel erg al bezig geweest met de mensen om mij heen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk denk ik een hele mooie eigenschap die nu heel goed van pas komt, maar vroeger ook wel voor uitdagingen heeft gezorgd. Omdat ik wel in situaties terechtkwam die niet per se voor mij fijn waren. Dus,
mm-hmm. Ook voor je ouders? Of voor.
Ja, nou, dat begint natuurlijk dan een beetje tijdens je schooltijd. Dat, ja. Dat als ik daar aan terugdenk, dan word ik nog altijd niet heel vrolijk. Dat vond ik toch altijd wel een impactvolle tijd is dat geweest. Dat is toch wel het begin ergens geweest van de struggles. Want ja, op school ben je toch iedere dag. En als het daar niet fijn is, dan. Of je kunt daar niet goed je plek vinden of wat dan ook.
Je voelde je daar niet op je plek?
Nee, ik heb me eigenlijk nooit echt lekker op mijn plek gevoeld op school.
Mm-hmm.
En ik heb ook op best wel wat verschillende scholen gezeten daarom. En ik had gewoon altijd heel veel moeite om een soort aansluiting te vinden. Ja. Om vrienden te maken. Dus en het rare is, ik ben eigenlijk altijd heel sociaal geweest. Dus
ja.
Ik kan nog altijd niet helemaal lekker begrijpen waar dat dan hem in zat. Behalve dat ik heel bewust was van mijn omgeving. Best wel gevoelig. Het lot van andere mensen me aantrok. Ja, en natuurlijk ook al best wel jong volwassen ben geworden, omdat wij in ons gezin ook wat dingen meemaakten die niet per se gemiddeld waren, zeg maar. En ja, misschien dat die samenkomst van omstandigheden ervoor zorgde dat ik een beetje een Einzelganger was of zo, ik weet het niet.
Ja. Maar je paste dus ook niet in het systeem of zo ergens door bepaalde kijk of talenten die je had?
Ik denk dat is een beetje te groot om te zeggen. Ik denk dat ik prima in het schoolsysteem paste. Ja, ik vond het niet altijd leuk, maar ja, dat hoeft ook niet allemaal feest te zijn, denk ik.
Maar wat maakte dus dat je dan vastliep? Als je dan gewoon achteraf terugkijkt.
Nou ja, ik ben me eigenlijk heel jong, heel ongelukkig eigenlijk gaan voelen. Als ik het gewoon in hele simpele woorden uitdruk, dan komt het daarop neer. Ja. Ik voelde mij alleen, ik voelde mij een beetje somber. Dat was niet fijn.
Precies. Hè? Ja. Dus dan, en veel wisselingen van scholen volgden.
Ja.
En op een gegeven moment kom je dan in aanraking met hulpverlening.
Ja, nou dat was dus eigenlijk al best wel jong. Vanaf dat ik een jaar of 6 was. En,
dat is wel heel jong.
Ik was heel jong, ook al ADHD-medicatie, ook best wel fors.
Oh ja.
Ja, dus eigenlijk al heel jong lekker onder de medicijnen.
Ja.
Even als een klein zijstapje, kan je nog herinneren hoe dat voelde om op die medicatie te zijn? Hm. Wat deed die medicatie met jou?
Nou, ik kan niet zeggen dat het niet hielp. Want ik vond het wel echt altijd als het begon te werken een soort verlichting. Dat ik dacht, wauw, zo hé, dat werkt.
Ja, ja. Want, wat voel je?
Gewoon een soort rust in mijn hoofd. Ja, en de andere kant daarvan was dat als het uitwerkte, dan was die ook die rebound kip. Eigenlijk was dan zo groot. Dat ook al wel de momenten waren dat ik dan ruzie met mijn ouders kreeg. Of dat ik niks meer wilde. Of dat ik helemaal overprikkeld raakte. Of...
Krijg een soort van dip. Want dat doet natuurlijk ook wat met je brein, met je systeem.
Het doet superveel met je brein. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb later in mijn leven wel wat ecstasy gebruikt. Mm-hmm. En daar kan ik het eigenlijk best wel mee omschrijven. Want ecstasy, bam, dat klapt ook zo ineens in je brein.
Ja. Ja.
En dan heb je ook dat soort van wow-effect.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En alsof het je soort overvalt. Zo heb ik dat met die ADHD-medicatie ook erg ervaren. Ja. En toch, als het eenmaal werkte en ik slikte dat goed, dan heeft me dat ook wel geholpen.
Dat is prima, hè? Ja. Ja, als het helpt, dan helpt het. Ja.
Maar wat ik altijd heel moeilijk vond, was dat... Het was dan zeg maar de NOA met ADHD en met medicatie. Dus als ik dan een keer vervelend was of zo, of ik zei gewoon iets waar iemand het niet mee eens was, dan was het ook gelijk, ga je pilletje innemen, weet je?
Oh ja.
Terwijl ik had hem dan gewoon ingenomen.
Ja. Dan wordt het een soort van dingetje.
Het was echt eigenlijk best wel een groot dingetje. Ik heb daar best wel last van gehad. Dat het een soort excuus was of zo om mij terug te fluiten. Zo van, doe maar even normaal.
Ja, doe maar even normaal.
Pilletjes zeker genomen.
Doe maar weer even
Ik was ook gewoon nog Noah, weet je wel.
Ja, precies.
Maar je kreeg de diagnose ADHD en je kreeg medicatie. Maar waren daarmee je problemen opgelost?
Ik was er wel rustiger van. Dus dat hielp. Dat maakte me wat makkelijker in de omgang, om het zo te zeggen.
Ja.
En niet dat ik echt een terrorkind was of zo. Helemaal niet. Maar ik had wel toch al best wel wat boosheid en wat weerstand. En dat begon dan al bij het ontbijt. Dan wilde ik niet eten of dan wilde ik me niet aankleden.
Je wilde gewoon niet meedoen, om wat voor reden dan ook. Daar kunnen we een probleem van maken. Ik heb zelf ook jonge kinderen die dat doen. Ja. Maar je kan ook er anders mee omgaan als ouder. Ja. Maar,
ik ben wel benieuwd hoe mijn ouders hier dan nu naar zouden kijken. Ja. Maar ja, goed, dat is misschien iets voor een andere keer. Dat kan ik niet voor ze zeggen. Ik weet wel dat zij er wel veel bij gebaat waren dat ik die medicijnen
Ja, precies.
Maar ik slik het nu helemaal niet meer.
Nee.
Dat vind ik echt super fijn. Ik heb echt een manier gevonden om... met mezelf om te gaan.
Dat is interessant. Ja. Hoe werkt dat? Hoe kom je daarvan?
Dan een beetje fast forward. Het is nooit alleen bij de ADHD-medicatie gebleven.
Mm-hmm.
Dus ik heb echt enorme waslijsten aan medicatie gehad. Vrijwillig, maar ook onder dwang. Uiteindelijk zelfs.
Dus het verhaal was niet afgelopen met ADHD en diagnose? Nee. Want wat gebeurde er allemaal aan...
Ik ben een paar keer van school gewisseld en uiteindelijk kwam ik op een school terecht waar ik in contact kwam met jongeren die op een andere manier leefden, zeg maar. Dus die zaten al meer waren bezig met drugs en jongens en dat was ook zo halverwege de derde klas. Toen kwam ik eigenlijk op een andere school en daar heb ik ben ik voor het eerst in aanmerking gekomen met alcohol en drugs. Mm-hmm. Toen was ik 15. En ja, dat is eigenlijk heel snel geëscaleerd. En natuurlijk sla je dan nu ook een heel stuk over. Want we hadden ook nog ons gezin en onze uiterlijk.
Ja, ja, precies.
Een broer en een zus die ook op hun eigen manier heel erg aan het worstelen waren.
Mm-hmm. Ja.
Wat weer impact had op ons allemaal.
Ja.
Ja.
Het is een hele dynamiek, hè, zo'n gezin.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar je benoemt ook de complexiteit. Het is nooit gewoon natuurlijk platgeslagen.
Ja.
Oké,
okay, ja.
Dan opeens ben ik 15 en dan ga ik aan het drugs en het drank. Dat
als
is
je daar echt de tijd voor neemt en heel rustig gaat kijken van wat is er allemaal gebeurd, dan is het eigenlijk best wel goed te volgen, hoor. Dus het zijn hele rare sprongen geweest. Ja.
En nogmaals, dit is gewoon, dat is wat er op jouw weg gebeurde.
Ja.
Zoals heeft iedereen zijn weg van worstelingen.
Mm.
En wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal is dat jij, en dan gaan we misschien nog een beetje te snel, want maar uiteindelijk heb jij...
Het is helemaal niet erg om hier heel snel voorbij te gaan.
Nee, dat snap ik, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen snappen van wat maakt dat jij uiteindelijk een andere organisatie opzet, omdat jij bepaalde ervaringen hebt meegemaakt. Niet alleen maar vanuit psychisch lijden, als we dat even breed kunnen doen, maar ook vanuit de ervaring met jeugdhulp en hoe jij bent behandeld.
Nou ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Want het eerste wat eigenlijk in me opkomt is dat ik gewoon zoveel flapdrollen heb ontmoet.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk niet heel respectvol om dat zo te verwoorden. Maar ik voelde mij ook niet gerespecteerd eigenlijk in mijn vraag en in mijn problemen.
Jouw zorgbehoefte.
De complexiteit daarvan eigenlijk. En soms de eenvoud ook daarvan.
Mm-hmm.
Ja. Ja, doe even normaal.
Oké. Okay. Ja. Want het is wel zo dat dus na de, zeg maar, de ontmoeting met alcohol en drugs was er wel een soort escalatie in de zin van dat het allemaal ernstiger werd. En
ja,
opnames
dat was wel,
en crisis.
Precies,
en
dat is wel een soort het ontploffingspunt geweest in ons gezin, dat het gewoon niet meer houdbaar was.
Mm-hmm.
Dus kijk, en daarvoor was het veel meer, voelde ik me depressief. Ik kreeg ook vanaf dat ik een jaar of 12 was antidepressiva. Dus die kwam er al snel bij.
Oké, die kwam erbij.
Ja,
als 12 jaar.
Benzo's.
En benzo's.
Oh, ja.
Oh ja?
Ja, dus...
Zo.
Ja, best wel heftig. Van de huisarts ook.
Van de huisarts?
Ja.
Als 12-jarig meisje.
Ja.
Dus de huisarts geeft de Ritaline.
Nee, dat was wel door een psychiater.
Dat was een psychiater. En de huisarts deed er antidepressiva en benzo's bij.
Ja.
Ook al antipsychotica?
Nou, nee, niet heel lang daarna wel, maar toen bleef het nog... ik denk dat het begon met een Temazepam voor het slapen.
Ja.
Ik slikte wel heel jong ook melatonine, maar goed, dat is in principe... Ja, als je dat dan vergelijkt met deze...
Vrij onschuldig.
Ja. En,
dus was er een hele cocktail van medicijnen?
Ja.
Was er al hulpverlening voor je fase?
Ja, jawel, ja. Maar kijk, dat was dus wat probeer ik dus net te zeggen. Van die hulpverlening, dat stelde eigenlijk in mijn beleving niet zo heel veel voor, dus...
En wat maakte dat het niet veel voorstelde en dat jij ook gewoon ongenuanceerd zit? Ja, het waren flapdrollen. Wat maakt dan? Wat had jij nodig? Wat had jij op dat moment echt nodig?
Het is gewoon heel simpel. Dat gaat niet alleen over mij, denk ik. Dat gaat gewoon over iemand in een bepaalde nood. Mm. Of die klein is of groot.
Mm. Ja.
Je hebt iemand nodig die, die contact met je maakt, hè, om eens mee te beginnen. Die er zelf ook is.
Mm-hmm.
Iemand die snapt wat er met je aan de hand is. Eigenlijk gewoon precies wat je van een normale dokter ook zou willen. Hè, dat je zegt, ik
snap jou.
Een plekje op mijn rug, wat betekent dit?
Mm-hmm.
Wat houdt dit in? Wat is er met me aan de hand? Kun je me onderzoeken?
Ja.
Dus kennis. Hè?
Ja. Mm-hmm.
En vervolgens ook gewoon de professionaliteit en dus daadkracht, slagkracht om iets van behandeling of begeleiding op te zetten. Als ik kijk hoeveel hulpverleners ik al had gehad voordat ik uit huis ging, zeg maar op mijn 16e. En wat ik daar eigenlijk niet uit heb kunnen halen, dat is gewoon zo zonde. Natuurlijk zacht uitgedrukt, ja.
En zou je dan zeggen, want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want jij zegt eigenlijk, er was nooit al gewoon iemand die contact maakte. Of de tijd had.
Dat is platgeslagen, want ik heb er zoveel gezien en er zaten altijd wel een paar mensen tussen waarvan ik dacht, jij snapt het. En gelukkig ook dat we die, dat we die hebben. Okay. Ik zeg niet dat alle hulp slecht is, maar als ik de grote lijnen terugkijk, dan was het gewoon echt een dikke onvoldoende. Ja.
En waren er ook veel wisselingen?
Ja, dat had er ook wel mee te maken. En no offense naar mijn ouders, maar dat die me ook wel dan weer naar een nieuwe plek brachten. Zo van, dit werkt niet.
Oh,
ik heb een nieuw iemand gevonden.
Ja.
En dat was heel liefdevol, maar het was ook heel irritant. Want het was ook zo van, oh, er is weer een nieuw iemand gevonden die Noah gaat genezen of zo.
Ja.
Waarvan, dat wist eigenlijk niemand precies. Ja. Behalve dat het niet lekker liep. Ja.
Ja, het liep niet lekker.
Dus, dus dat was een groot probleem in het begin. Hè? En op een gegeven moment heb je dus ook kennis gemaakt met echt, zeg maar, de crisis afdelingen.
Ja.
En de gesloten settings, wat heb je daar aangetroffen?
Nou, aangetroffen, dat is wel een mooi woord. Ik voelde alsof ik echt iets aantrof eigenlijk. Ja. Alsof ik op een soort slagveld iets aantrof, ja. Op mijn 16e ben ik dus na een knetterende ruzie thuis eigenlijk weggegaan. Officieel op papier is het dan uit huis geplaatst, maar mijn ouders zouden zeggen je bent zelf weggegaan. Mm-hmm. Nou goed, dat is een minder gevoelige woordkeuze zoals jullie horen. Dat is natuurlijk net even een ander vertrekpunt. Mm-hmm. Anyway. Mm-hmm. Niet omdat we dat eigenlijk wilden, hè, want als ik kijk naar mijn ouders, ik heb hele lieve betrokken ouders die altijd het beste voor ons hebben gewild, die altijd hard hebben gewerkt.
Dat is ook mooi dat je dat zegt, want het gaat niet altijd over dat ouders slechte ouders zouden zijn als jij als kind in psychisch lijden verzandt. Want het is vaak veel complexer.
Zeker. Mijn ouders hebben een lief karakter, maar het zijn ook mensen met hun eigen bagage, uitdagingen. Ja. En ik heb daar eerlijk gezegd tegenwoordig ook echt alle begrip voor. Dat ik denk, het was niet altijd fijn en helpend, maar
ouders doen ook maar hun best, hè?
Ja, het is ook maar de eerste keer dat je ouder bent. Ja, bij mij dan de derde, maar er zat niet zoveel tijd tussen of zo. Nee.
Maar goed, jij bent uit huis gegaan.
Ja.
En wat trof je dan aan op de... Want hoe kwam je dan op die gesloten afdeling?
Nou, daar kwam ik niet meteen terecht. Nee. Dus eerst komt het KID. Dat is zo'n crisisinterventie, jeugdteam. En die komt dan een inventarisatie maken. Toen ben ik in een woongroep voor meisjes geplaatst in Scheveningen. Dat was gewoon in een normaal huis. Mm-hmm. En daar kwam eigenlijk zo snel in beeld dat ik heel veel dronk en drugs gebruikte. En die medicijnen die ik allemaal voorgeschreven kreeg, gewoon zwaar misbruikte. Ja.
Dus en de medicijnen en drugs en drank, die cocktail.
Ja. Toen pakte ik eigenlijk alles aan om me gewoon beter te voelen. En
dat is wel mooi dat je zegt, ik pakte alles aan om me beter te voelen.
Ja.
Dat is ook wel een ander narratief dan.
Dat is ook wel gemotiveerd eigenlijk.
Ja, want je wil natuurlijk met de kennis en de vaardigheden die je hebt, denk je van, dit zal dan wel helpen. Het is nooit...
Zo bewust dacht ik daar niet over na. Kijk, het zou voor het verhaal mooi zijn als ik dat nu kon zeggen. Maar heel eerlijk gezegd was ik gewoon... Ik was heel hard aan het zwemmen om niet te verzuipen eigenlijk.
Ja.
Dus daar kwam in beeld dat ik dan worstelde met verslaving. En toen zeiden ze al heel snel, ik denk dat ik daar een paar weken was, en dat ze al tegen mij zei van, jij kan hier niet blijven, want dat is niet goed voor de andere meisjes. Mm-hmm. Want ik nam ze ook wel een beetje mee onbedoeld op het verkeerde spoor.
Mm-hmm.
En niet omdat ik ze wilde beïnvloeden, maar omdat ik gewoon het deed. En dat doen in een huis met andere kwetsbare jongeren, dat is gewoon op zich al niet een heel lekkere invloed, toch? Dus toen zeiden ze tegen mij, oké, als jij naar de detox gaat, dan mag je daarna, na een week, mag je weer terugkomen. En dan kun je hier blijven, voor even. Mm. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd.
Nee.
Pijnlijk genoeg, ja. En dus toen kwam ik in de detox. En in de detox kreeg ik nog meer medicijnen. Heel veel benzo's. Die ADHD-medicatie werd er afgehaald. En dat was niet zo'n hele slimme zet. Althans, dat zorgde juist weer voor heel veel onrust.
Mm.
En ik denk dat ze ook misschien zelfs daar met de goede bedoelingen hebben gedacht. Dit zijn zoveel medicijnen nu. Ja. Die ADHD, er moet iets af, weet je wel. Terwijl ik achteraf bleek dat ik door die benzo's echt super... dat ik daar heel slecht op reageerde. Dat was een paradoxaal effect. Ja.
Oh, ja.
Dus in plaats van dat ik rustig werd van die spierverslappers...
Nog heel even, wat is een paradoxale werking?
Een tegengestelde werking. Dus,
en wat voor wat gebeurt er dan?
Nou ja, dat zie je soms bij jonge mensen of juist echt oude mensen volgens mij met benzo's. Ik ben geen dokter, dat moeten we aan Jim vragen.
Mm-hmm.
Het effect wat het moet hebben is ontspanning. Het helpt tegen alcoholontwenning, hè? Want ontgifte van alcohol is niet alleen vervelend, het is ook gevaarlijk. Dus als je veel drinkt.
Mm-hmm.
Dus daarvoor gebruiken ze dan bijvoorbeeld diazepam om je spieren te ontspannen en je eigenlijk te helpen door de detox heen. En ik denk dat ze dat niet hebben herkend als een paradoxaal effect. Want ik werd boos, ik werd onrustig, ging heel veel bewegen.
Heel veel spanning kwam er.
Ja, gewoon...
Ja. Opwindingstoestand,
ja.
Ja, dus er komt heel veel...
Een soort nerveus wordt.
Ja.
En in plaats van dat het dus werd afgebouwd, werd het opgebouwd en opgebouwd en opgebouwd. Hoger en hoger en hoger, totdat ik eigenlijk gewoon helemaal niet meer snapte waar ik was en wie ik was. En schreef ik de dagen op mijn hand en was ik gewoon helemaal verdwaald geraakt eigenlijk.
Ja.
En toen zeiden ze daar, na 5 dagen, toen ik wel de detox door was, maar inmiddels helemaal zwaar aan de andere shit zat, van de medicijnen, zeiden ze tegen mij, dit is ook geen plek voor jou, weet je wel. Dus ga maar naar de psychiatrie.
Oh, oké. Okay.
En toen zo kwam, bij de psychiatrie.
Ik ga het helemaal niet. Er zijn 14 van dit soort verplaatsingen, dus ik ga ze niet allemaal vertellen.
14?
Ja.
Over hoeveel tijd?
Bijna 2 jaar. Ja.
Oké, okay, dus je hebt 2 jaar gezworven in allerlei settings.
Ja, binnen de GGZ.
Op basis van initieel gewoon paradoxale reactie op benzo's.
Nou ja, het was natuurlijk meer dan dat. Want er waren ook nog 2 ouders die het ook moeilijk vonden om met mij om te gaan. Ja. En daar kwam extra spanning op de lijn. Ja. Precies, heel veel omstandigheden.
Ja. Ja.
En daarnaast had ik ook al gewoon dingen meegemaakt. Ik had trauma's meegemaakt, waardoor ik überhaupt al heel veel onrust voelde. Dus op een gegeven moment was het denk ik ook gewoon moeilijk te zeggen wat nou wat was.
Ja.
Weet je?
Ja. Ja. En trauma's, zonder dat we daar specifiek in hoeven te gaan, maar waren sommige trauma's ook zorggerelateerd of instituten gerelateerd?
Ik moet eerlijk zeggen, vrij snel wel, ja. Ja. Dus de hele happening was behoorlijk traumatiserend. Ja. Dat je gewoon niet meer weet.
De psychisch lijden werd eigenlijk versterkt in jouw situatie.
Ja, en niet bedoeld, weet je. Dat, ik ben heel lang heel boos geweest. Dat is echt. En
boos, hè? Dat was dus heel veel boosheid.
Heel boos. Ja. Ik dacht echt, ik trek jullie kop eraf.
Maar goed bedoeld, weet je. Ja. Goed bedoeld wil niet zeggen dat
ik bedoel achteraf, hè. Even niet per se. Nou, dat dacht ik toen ook wel. Als ze me zoiets aandeden. Ja. Iets tegen mijn wil deden. Ja. Dan dacht ik wel. Ja.
Dus lijkt het een beetje op die docu, die ken je waarschijnlijk wel, van Alicia.
Ja, die kan ik niet kijken.
Nee.
Ja. Die is echt tegen mij, het klinkt als, maar ik kan hem
gewoon. Kan je de luisteraar even meenemen naar de documentaire van Alicia, dat hij weet waar het over gaat? Of
het is echt een heel tragisch verhaal. En het, is, ja, dus ja. Het gaat over een meisje dat eigenlijk op zoek is naar haar moeder. Die wil een relatie hebben met haar moeder.
Mm-hmm.
Maar er is ook heel veel boosheid en machteloosheid.
Ja.
En die wordt op een gegeven moment ook door hoe ze wordt benaderd, escaleert dat alleen maar.
Mm-hmm.
En zie je haar dus escaleren van de ene setting naar de andere. Steeds meer gesloten, steeds meer dwang, steeds meer. Tot op het laatst alleen nog maar een zielig hoopje over is eigenlijk.
Ja, en ze hebben haar echt jaren ook gevolgd. Heel mooi is dat.
Ja. Zullen we heel even naar een intermezzootje?
Ja.
De muzikale compositie of het muziekje wat je hebt meegenomen.
Je had heel goed voorbereid.
wat heb je meegenomen? Welke titel en welke artiest?
Same Moon van Juliander.
Oké.
Okay. Dat is een liedje en die luisterde ik heel veel in die tijd.
Mm-hmm. Laten we even eerst even luisteren. Ja. Mag je daarna ons even meenemen in het verhaal?
Ja. Ja, is goed.
Why am I covering up my tears from on your cheek, down on my feet hurt when I run far away from you? Knew that this day will come eventually. We will be like the others for a minute. I can still feel the taste unknown. We were far apart, not close at all. Darling, I know. I know. We are staring at the same moon, same moon.
Hey, en vertel eens, wat is het verhaal hiervan, wat je met ons wil delen? Waarom heb je het meegenomen? Waarom laat je het ons luisteren?
Nou, ik heb best wel veel muziek geluisterd in die tijd, dus het was moeilijk om een liedje te kiezen. Maar dit nummer luisterde ik eigenlijk heel veel als ik mijn ouders miste.
Oh ja.
En ik ben natuurlijk bijna 2 jaar uiteindelijk niet thuis geweest. Van mijn 16e tot mijn 18e. En dat heeft voor heel veel gemis ook gezorgd. Ook al was het ook heel complex. En wilden mijn ouders eigenlijk niets liever dat ik gewoon potverdorie een keer thuis kwam.
Ja.
Was dat gewoon ook heel moeilijk om dat te realiseren.
Mm-hmm.
En dit liedje hier zingt hij dan van, ook al kunnen we niet samen thuis zijn. Als ik naar de maan kijk, dan ben ik toch bij jou. Zo, dat zit.
Ja, mooi.
En dat vind ik
van. Liefde blijft, hè?
Ja.
De liefde blijft ook in moeilijke tijden. En ook als je dus.
Ja, lastig is dat ook, hoor.
Ja, want dat is ook lastig.
Soms denk je ook, het zou makkelijker zijn als ik me er even van los kon maken.
Ja.
Dan heb je niet die tegenstrijdige gevoelens.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja. Maar het is heel begrijpelijk.
Het is heel begrijpelijk,
ja.
Maar dus daarom hebben we. Dus we hebben nu dat beeld natuurlijk van de worsteling. Mm. Mm-hmm. Maar ja, wat natuurlijk ook de andere kant is van waarom we je hebben gevraagd, is dat nu, ja, nog maar 6 jaar later, ben jij dus de initiator van een initiatief,
ja.
Stichting Avalon, mm-hmm. die jongeren helpt.
Met worstelingen.
Met worstelingen. Op een hele nieuwe manier.
Ja, dat klinkt een beetje groot. Ik vind een nieuwe manier gewoon lekker normaal doen.
Ja, precies.
Dat nieuw moeten zijn. Nee, maar nee. Ja, het is niet dat ik een speciale methode heb ontwikkeld. Ja. Het is gewoon, ik behandel ze gewoon zoals ik zelf denk ik heel graag behandeld had willen worden. Gewoon normaal. En
ja, maar toch is dat nog niet zo gewoon. Daarom, ja, daarom. Ja. Is dit een...
Maar je hebt daarin, je hebt een herstel gevonden, echt. Hè?
Ja.
Uit die mm-hmm. moeilijke periode ben je dus, heb je herstel gevonden.
Mm-hmm.
En motivatie om dat te gaan doen. Heeft dat met elkaar te maken, die motivatie en je herstel? En dat het zo gelukt is met verschillende vestigingen in steden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat ik eigenlijk al heel snel wel voelde, vanaf het moment dat ik de keuze maakte om echt in de zorg te gaan werken. Daarvoor wilde ik alleen maar alles kapot maken, omdat ik gewoon heel boos was. Kon ik ook niet langs zo'n instelling rijden met mijn auto of met mijn fiets, omdat ik gewoon echt bang was dat ik de controle zou verliezen. Dat ik zoveel wrok voelde wat mij was aangedaan.
Mm-hmm.
Dus ik ging altijd met een soort van bogen door, door Den Haag en alle steden waar ik was.
Mm-hmm.
Anyway, dus... hoe dat met elkaar te maken heeft. Nou, ik heb dus die keuze gemaakt van, als ik wil, kan ik rechtszaken beginnen. En ik kan ze misschien zelfs winnen.
Mm-hmm.
Maar ik kies ervoor om met ze samen te werken en er iets moois van te maken.
Je kiest voor creatie en niet voor destructie.
Ja, precies.
En acceptatie en vergeving.
Ja.
Knap.
Nou, die kwam denk ik pas later.
Ja, maar dat doe je dus nu wel.
Ja, nu wel. En er is ook wel die eerste paar jaar, weet je, ik was net 19 toen ik dit allemaal begon. En net een jaar uit de jeugdzorg zelf.
Mm-hmm.
Ik heb die eerste jaren niet samengewerkt met instellingen die mij zoveel pijn hebben gedaan. Maar goed, we hebben heel veel nog andere instellingen. Ja. En daar kon ik dan wel met iets meer afstand.
Oké, dus je was 19 en je begon. Wat begon je? Wat deed je?
Nou, ik ben begonnen met dat ik werd uitgenodigd op een congres om daar te spreken. En dat is eigenlijk daarna een soort van ontploft, zou je kunnen zeggen. Dat ik werd gevraagd voor het congres bij het ministerie. En daar waren allemaal bobo's, de ministers en de bestuurders van, en mensen van de inspectie.
Mm-hmm.
En daar mocht ik opnieuw spreken. En toen kreeg ik in één keer 6 contracten aangeboden van allemaal verschillende aanbieders. Zonder diploma, want ik was eigenlijk nooit naar school geweest in die jaren, vanaf mijn 16e.
Had je toen al een organisatie? Of was het zo van, ik heb een initiatief? Het was
ik had gewoon een idee.
Je had een idee?
Ik had echt gewoon best wel een uitgesproken mening. En,
over de jeugdhulp?
Ja. En hoe het anders zou moeten. En, ik denk
maar dat had je nog niet klaarleggen van hoe dan wel? Maar wel mensen die zeiden, we geloven in jou.
Ja.
Hier, alsjeblieft.
Ja, eigenlijk wel. En toen ben ik gaan werken bij de inspectie. En bij een grote jeugdzorgaanbieder.
Mm-hmm.
En daarnaast heb ik eigenlijk heel snel toen een onderneming opgericht. Omdat ik ook wel zag dat er wel wat brood te verdienen was met congressen en dat soort dingen.
Ja.
En dat, ik heb me zo rot gelachen. Want ik heb best wel wat leuk geld verdiend dus met dat soort dingen. Maar ja, het grappige vind ik, van ik had ze ook kunnen aanklagen wat ik net zei. Dan had ik een schadevergoeding vanuit een soort slachtofferrol. En nu mocht ik op een podium staan en met teams samenwerken. Het was psychologisch ook een heel... En ik verdiende er ook nog geld mee.
Ja.
En ik kreeg ook nog een auto. Ja, dat was gewoon best...
Je zat echt in een hele andere positie. Ja. Ook omdat jij zelf in een andere positie ging staan.
Dat sterkte mij ook. Dat,
Vertel eens over dat steunpunt.
Ja.
Wat is Avalon?
Avalon is een steunpunt voor jongeren tussen de 14 en 21... die eigenlijk om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen, zeggen we altijd. Dus we willen ook de verwoording zo breed mogelijk doen.
Mm-hmm.
Dus niet, we richten ons alleen op mensen met ADHD of alleen op mensen met een depressie.
Of alleen verslaving.
Iedereen die zelf denkt van, ik heb een probleem...
Mm-hmm.
En die is zo groot dat ik erdoor vastloop en ik wil daar iets in doen... in groepsverband, die mag zich bij ons aanmelden.
Mm-hmm.
En dat is kosteloos. Dus het is niet alleen inhoudelijk anders georganiseerd, maar ook financieel is het anders georganiseerd. Dus niet via de gemeente of verzekeraars. Mm. Of,
mm.
Waardoor wij, zeg ik inmiddels, want we hebben ook een team nu van 21 man.
Zo. En het is in 3 jaar tijd, hè? Heb je dit, het bestaat nu 3 jaar.
Ja.
Dus je hebt inmiddels een team.
Ja, team Avalon. En we hebben dus de steunpunten met meerdere vestigingen door verschillende steden.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben we de herstelweken in de Belgische Ardennen, waar we dan ook echt een week lang jongeren meenemen om met team Avalon een landgoed huren we dan af en dan gaan we echt intensief aan de slag eigenlijk met hun shit. Of ja, zij gaan eigenlijk intensief aan de slag en wij proberen ze daarin te ondersteunen.
Mm-hmm.
En dan hebben we nog een derde vorm eigenlijk en dat is meer het maatwerk. En dat is dan op aanvraag vaak van een gemeente of een specialistische jeugdhulpaanbieder die dan al jaren vastlopen met een jongere die gesloten geplaatste rechten worden. Zien we ook steeds meer dat die worden aangemeld, gelukkig. Hè?
Ja. Ja,
als een soort interventie voor om geslotenheid te voorkomen.
Ja, ja.
Dat we echt heel intensief aan de slag gaan in kleine groepjes van 2-3 jongeren of zelfs 1-op-1. Om te zorgen dat we het schip een beetje kunnen keren op tijd.
En jij bent daar ook bij aanwezig bij die activiteiten, neem ik aan, toch? Dus jouw ervaringskennis wordt op die manier in de praktijk gebracht. En dan ben ik benieuwd, want jij zou gewoon normaal doen.
Ja, maar
wat is dat?
Dat is jezelf goed kennen, denk ik, om mee te beginnen.
Mooi, ja.
Kijk,
En je eigen frustraties herkennen, je eigen valkuilen, je eigen krachten. En vanuit die zelfbewustheid eigenlijk een soort heel nederige rol aannemen om de ander ergens te mogen ondersteunen.
Mm-hmm.
En niet vanuit, ik ben hier de professional en ik weet hoe het is. Of ik ben de ervaringsdeskundige en ik heb het al meegemaakt. Of...
Ja, want dat zou ook nog kunnen als ervaringsdeskundige. Dat je vanuit die ervaring ook nog boven de ander gaat staan.
Ik heb eigenlijk heel veel moeite met heel veel ervaringsdeskundigen om die reden om met ze samen te werken, als ik eerlijk ben.
Ja, het gaat dus echt om de houding dat je nederig bent. Ja. Dat je jezelf goed leert en goed kent. Ja. Dat je die filter goed kent en dat je een ander bijstaat.
Ja, want eerlijk, het lukt mij niet altijd om normaal te doen, hoor. Want soms denk ik ook zo, nou ben ik klaar mee of zo. Of, weet je, als dan ga je niet met me om. Of ik
en dat zeg je ook toch?
Ja.
Dat zeg je toch ook gewoon van ik ben er nu even klaar mee, hoor.
Kijk, en normaal doen gaat dus ook 2 kanten op, hè. Normaal doen betekent je gaat respectvol met iemand om. Maar normaal doen betekent ook niet normaal maken wat niet normaal is.
Ja, precies.
Ja.
Wel met heel veel respect en begrip voor de problemen. Ja. Maar als iemand je uitscheldt voor, ik zal het hier niet herhalen. Maar dan ga ik wel zeggen, doe even normaal.
Ja,
zo
precies.
Ga ik ook niet met jou om. Weet
dus je bent jong en je bent boos en je bent wanhopig. Hoe benader je?
Meestal ga ik er gewoon eerst naast zitten. En als dat niet mag, ga ik 5 meter verder zitten.
En dat dan vraag je ook, toch?
Ja.
Ja.
En dan vertel ik iets over. Dan vraag ik, zal ik iets over mezelf vertellen, zeg ik dan. Hè? Ben je daarin geïnteresseerd? Want ik denk dat we misschien wat overeenkomsten hebben.
Mm-hmm.
En dan meestal zeggen ze dan nog niet zoveel, want ze moeten ook een beetje wel hun rol vasthouden van ik ben boos en ik vind jou niet aardig.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ja. Dat is een godverdomme.
Maar dan zie je zo toch wel zo een beetje die oogjes opzij gaan, zo van ik ben wel nieuwsgierig, dus dat is dan voor mij voldoende.
Dus je wekt ook nieuwsgierigheid aan.
Ja,
ja.
En ik ga nooit oversharen of ik wacht gewoon totdat ze eigenlijk zelf, is het maar een klein signaal afgeven van nou, ik ben eigenlijk wel stiekem toch wel benieuwd naar zo'n herstelweek of naar jouw verhaal of naar een steunpunt. Of...
Mm.
En ik denk dat het helpt dat we ook kunnen zeggen dat we geen zorginstelling zijn.
Mm-hmm.
Dus we werken wel met zorgprofessionals. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje, ze worden een beetje gefopt eigenlijk op een lieve manier.
Mm-hmm.
Ja. Maar jullie zijn anders.
Dus wij...
Identiteit van anders.
Ja.
Ja.
Want hoe wordt dat dan, als je dus, want dat is wel echt compleet anders. Je zegt niet, we zijn een zorginstelling, hè? Wij gaan je hier fixen. Dus onbewust is het ook van, wacht even, ik heb hier gewoon een ander mens voor me.
Mm-hmm. Nou, ik denk ook, en dit is waar ik persoonlijk de mensen op selecteer. Dat vind ik leuk ook, om daar heel betrokken in te zijn.
Mm-hmm.
Als ik kijk naar de teamleden die wij hebben, in Team Avalon zijn het gewoon stuk voor stuk individuen. Met een bepaalde emotionele ontwikkeling en daarnaast een professie als systeemtherapeut of psychiater of psycholoog.
Ze hebben een soort Ik ken een aantal irrationeel prestige, zeg maar. Ja, dat is een beetje een raar woord.
Nou ja, Jim houdt altijd van moeilijke woorden. Ja.
Dus een soort, dus dat je merkt van deze persoon die staat voor zichzelf. En wat ik vind het zo interessant wat jij zegt. Wij laten meteen blijken, wij zijn niet van onderdeel van het systeem. Want dat is een interventie. Ik denk als
dat op zich is al een interventie hoe jij dat
smet.
Ja, het is het systeem, daar werken ook hele lieve en goede mensen. Maar het systeem maakt ook. En dat weten we al lang uit de sociologie, dat mensen zich op een bepaalde manier gaan gedragen die weer vervolgens hinderlijke bijwerking kan hebben in het doel wat je wil bereiken.
Ja. Mooi dat je dat zo beschrijft. Dat zie ik zelf ook zo, ja.
Maar we moeten echt naar de muzikale compositie van Tobias. Ik wil jullie een muzikale compositie laten horen van Tobias Wenting. Dus hij gaat hij maakt mooie liedjes en muzikale composities voor deze podcast.
Oh, oké. Okay.
Dus daar gaan we nu eentje naar luisteren. Dan ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt.
Oké.
Okay. Psychisch lijden wordt vaak verweven met gevoeligheden, problemen. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat het natuurlijk samengaat met talenten. Een goed voorbeeld is Tobias Wenting. Hij heeft lang gestruggeld omdat de focus lag op zijn gevoeligheden. Maar niet op zijn talent. Totdat de focus werd gelegd op zijn talent. Waardoor hij nu prachtige getuigenissen kan geven van wat psychisch lijden inhoudt.
Het volgende lied heeft even een introductie nodig. Ik moest als pianist een zangeres begeleiden. En ik zat niet goed in mijn vel. Ik was net aan mijn studie begonnen. Ik was net van huis. Angstig, onzeker en smoorverliefd. Nu had ik altijd geloofd dat dit soort grote emoties, van verliefdheid, onzekerheid, angst, dat die in de weg stonden van mijn pianospelen. Ik onderdrukte ze. Ik probeerde ze weg te stoppen. De docent die kwam naar me toe en die zei: Tobias, is er iets? En ik die voelde de buil hangen. Ik deed mijn bekentenis. Ik zei, het spijt me. Ik ben gewoon ontzettend in de war. En toen sprak zij de woorden: maar dat is toch oké? Dat hoort nu eenmaal ook bij muziek. En nog nooit had één zo'n klein zinnetje zo'n impact gehad. Dus het leek me mooi om voor de podcast in ieder geval ook een klein, licht liefdesliedje te schrijven. Er zijn al zoveel liedjes over liefde. En meer dan genoeg al, man bezingt de vrouw. Iedere dag komt er weer bij, wat voegt het toe? Toch vergeef me dat ik ook een poging doe. Want nog nooit schreef men er een voor jou. Ineens ging ik staren uit het raam. Zwijmelen en dwepen. Half verminderde akkoorden op piano, liedtekst in dikke lettergrepen. Al het werk dat moest wijken voor jouw schrijven werd mijn taak. Je bent mijn dagelijkse dagdroom, waarvan ik hoop dat ik er nooit meer uit ontwaak. Maar goed, ik houd het kort. Want er zijn al zoveel liedjes over liefde. En meer dan genoeg al, man bezingt de vrouw. Terwijl de hele maatschappij polariseert. En de haat en nijd de mens verteert. Denk ik alleen aan jou. Jij staat los van al die boosheid en van pijn. Je hebt een hart van goud. Ik droom de hele dag bij jou te zijn, omdat ik van je houd.
Jullie hebben eigenlijk een soort verwantschap, hè, Tobias en jij. Eigenlijk zijn jullie soort wat Jim altijd noemt de wounded healers. De wounded healer is degene die zelf door een worsteling heen gaat en dan van die worsteling een kracht maakt. En jij hebt nu... Ik bedoel, je had ook kunnen zeggen, weet je, ik ga ergens als administratief medewerker aan de slag en ik heb mijn worsteling achter de rug, het is wel klaar. Maar jij hebt gezegd, weet je wat, ik ga van mijn ervaring, ga ik een steunpunt. En dat is dan wel zo ontstaan, maar je doet het wel. En vanuit die motivatie en drive ben je aan het neerzetten wat je aan het neerzetten.
Ja, dat is het. En het is ontstaan, maar het is ook al bijna 10 keer kapot geweest. Dus het is ook wel, ik heb al 10 keer opnieuw de keuze gemaakt van we zetten door.
En ja.
Want dat gaat niet vanzelf.
Nee, natuurlijk niet.
Het gaat bepaald niet vanzelf. Hè? Ja. Nee, want als je anders bent, ja, en je zit inderdaad naast het systeem, dat lijkt leuk, maar het is waanzinnig moeilijk, denk ik.
Zeker. Op allerlei manieren.
Kijk, want jij zegt gewoon normaal doen. Maar dat gewoon normaal doen, hoe jij dat ziet, dat is voor andere mensen helemaal niet gewoon normaal doen. Mm-hmm. Je bent wel echt een vernieuwer in wat jij brengt.
Ja, dat vind ik heel schokkend.
Ja, vind je dat schokkend?
Ja, best wel. Mm-hmm. Ja, dat we zo ver weg zijn van onszelf, dat we gewoon niet meer normaal kunnen doen.
Ja.
En vanuit een soort overtuiging of idee leven, dat we mensen helpen door maar een soort robot te worden. En een soort arrogantie, professionele arrogantie noem ik dat altijd, te gebruiken om kennis te delen.
Maar daarom is het des te belangrijker dat jij dit, hè, dat je de rugbaarheid aan geeft, dat je doet wat je doet, omdat dit misschien eens zou kunnen kloppen dat deze menselijkheid, wat jij inbrengt, en nederigheid, dat ook tussen de oren gaat zitten. Want het is ook een manier van denken en voelen en ervaren. Hè?
Ja, als ik gewoon nu terugdenk aan zo iemand die ik dus ontmoette, die nog altijd heel dicht naast me loopt, en dat vind ik ook heel fijn. Mm-hmm. Die heeft een heel speciaal plekje gekregen in mijn hart. Zij was wel officieel een hulpverlener, maar zij zei gewoon tegen mij, joh, Noah, er is helemaal niks met jou aan de hand.
Nee.
Jij hebt het gewoon heel zwaar en er is gewoon heel veel gebeurd, maar het komt wel goed met jou.
Mm-hmm.
En soms waren gewoon dat soort woorden zo geruststellend dat ik dacht op een gegeven moment echt dat ik gek werd. Gewoon, ik dacht, wat is er allemaal met me aan de hand?
Ja, wat is er mis?
En zij zei dan gewoon, Noah, relax, hou adem, kom, we drinken een kopje koffie, kom, we bestellen sushi.
Dat.
Weet je wel? En we hebben het erover, we geven elkaar een knuffel en het mag er zijn, maar je bent niet gek.
Dus
je bent
essentie,
niet gek, gewoon die woorden, weet je wel.
In essentie, jij hebt geen probleem. Dus ook als een hulpverlener zegt, jij hebt een probleem, al is het indirect.
Mm-hmm.
Dus heel eigenlijk is jouw boodschap.
En ik zeg niet, je mag nooit confronteren. Je mag niet zeggen van, ik zeg soms ook, Pik, je hebt het echt best wel ver geschopt, weet je wel. Mm-hmm. Het is wel tijd om hier even heel serieus met elkaar naar te kijken. Of je hebt een heel groot probleem, want je komt je bed niet meer uit. Dus het zit hem gewoon steeds, de toon van de muziek. Hoe zeg je, het zit hem gewoon steeds in de toon.
Ja.
De persoon is geen probleem.
Ja, en de toon is dus ook de interventie. Hè? Het is ook inderdaad, het zijn niet de boekjes en de technieken. Het is inderdaad het zeggen van jij bent een mens en ik ben een mens en we gaan sushi eten en het komt goed.
Lekker. Ja.
Maar en daar wil ik wel wat aandacht voor vragen, want het moeilijke is natuurlijk, hè, dat bij zeg maar de GGZ, volwassen GGZ, is natuurlijk toch de laatste 40 jaar zijn er geldstromen gaan lopen vanuit het systeem die ruimte geven aan ervaringsdeskundigheid en herstelacademies en zelfregiecentra. Ja, dan kun je ook zeggen van dat werkt ook niet allemaal goed. Maar het is in ieder geval dat een tegenmacht is georganiseerd vanuit geld met het systeem. Maar in de jeugd is dat helemaal niet zo. Jij bent eigenlijk een van de hele zeldzame stemmen vanuit de jeugd die zegt vanuit, je moet op een andere manier gekeken en gedaan worden. En jij bent dus nu, je hebt de twijfelachtige eer om als eerste dat systeem zover te krijgen. Ja. Om dat te erkennen, zonder onderdeel ervan te worden.
Als we willen afronden en jij wil nog een boodschap zou mee willen geven aan de luisteraars, wat zou de boodschap dan zijn?
Nou, onderschat niet wat de meerwaarde is die je al in je draagt. Dus en dat is niet alleen voor hulpverleners, maar ook gewoon voor die buurvrouw of de teamtrainer van de voetbal, weet je. Onderschat gewoon niet wat jij als mens al kan bijdragen aan iemand die eigenlijk zwaar in de shit zit gewoon. Juist door contact te maken en juist door naast iemand te blijven lopen of binnen je mogelijkheden, weet je wel. Ik snap ook dat een psychiater of een psycholoog in de spreekkamer niet sushi kan gaan eten. Maar dat is ook niet mijn boodschap. Mijn boodschap is, zoek steeds opnieuw naar de mogelijkheden om als mens iemand gewoon te ondersteunen. Ja.
De cirkel is rond, Eva.
Ja, vertel.
Nou ja, Dit brengt alles weer waar we met alle andere sprekers over hebben gehad. Ja. Weer bij elkaar.
Ja, het is ook geen nieuws, hè, eigenlijk. Dus,
Nee, maar het is nog steeds belangrijk om aandacht hieraan te geven. Daarom deze podcast ook. Mm-hmm. Telkens een duwtje geven en mensen helpen herinneren. Mm-hmm. Waar gaat het eigenlijk over?
Mm-hmm. Ja.
In plaats van verzanden of denk, oh ja, dan weer een nieuwe techniek. Ja, onder de eerste aflevering van de podcast zag ik ook weer, ja, ik heb heel veel mensen geholpen met hypnotherapie. Het gaat niet over die hypnotherapie. Het is hartstikke mooi, maar het gaat in wezen over dat contact, interesse,
betrokkenheid. Ik heb ook heel vaak dat ik een van de dingen waar ik me vaak het meeste aan erger en waar ik nog het meeste last van heb in het werken, zeg maar, in dit veld, is het gebrek aan empathie, het gebrek aan inlevingsvermogen. Dat als iemand al 6 weken ergens op een wachtlijst staat en jij bent ook nog 2 weken ziek geweest en daarna ga je nog een week op vakantie en dit is gewoon echt hoe het soms gaat.
Ja, ja.
Dat daar ondertussen een gezin thuis zit die gewoon iedere dag de dag door probeert te komen met elkaar. En dat jij dan om 5 uur denkt, nou, het is vrijdagmiddag, om maandag ben je niet de eerste, misschien op de 10e, weet je wel. Dat gebrek aan empathie, of laat ik het dan positief zeggen, het toevoegen van empathie en inlevingsvermogen zit hem soms in van die hele kleine dingen door maar gewoon even dan een mailtje te sturen van, joh, we zijn je niet vergeten.
Precies.
Het is heel druk. We nemen snel contact met je op. Hou vol, weet je wel.
Oké, toevoeging aan empathie. Laten we daarmee afsluiten.
Ja.
Ja? Dankjewel, Noah. Fijn dat je er was.
Heel veel dank, Noah.
Jim, dankjewel.
Eva, bedankt.
Dank voor de uitnodiging.
Ja.
Dankjewel. Doei.